Nou, hij doet het nu. Mooi. Als nieuwe liederen altijd zo hun eerste keer mogen beleven, dan is dat heel mooi. Fijn om hier weer te zijn. Goedemorgen allemaal. Wat zitten jullie er prachtig bij in dit gebouw. Echt. Zij ik jaloers? Nee. Ja. En ook mooi om met jullie vanochtend te mogen spreken uit de Efezebrief. Jullie zijn net als wij de afgelopen weken in 033 deze brief doorgegaan. Ik kan me nog herinneren dat ik denk dat het net na de zomer was van vorig jaar. Dat ik met Martijn ergens in Buren, mooi langs het water, langs de Lingen, zat. En het over deze prachtige brief van Paulus, maar ook deze ingewikkelde brief van Paulus hadden. En zeiden, daar zouden we eens met onze gemeentes doorheen moeten. Zo hebben jullie ook je verdiept de afgelopen weken in het thema dieper in genade. En vandaag gaan we het hebben over dieper in kracht. En ik lees met jullie dus ook uit het laatste hoofdstuk van Efeze. Ik lees een stuk uit Efeze 6 van 10 tot 17. Ten slotte, het is immers de afsluiting van zijn brief. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als een schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. En draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Tot zover. Bij ons thuis in Huizen Koning hebben wij al een heel wat jaartjes de gewoonte om op zaterdagavond altijd proberen samen te eten. Met het hele gezin. En wat er dan gebeurt is dat de airfryer aangaat en dat we samen een film kijken. En we moeten het wel eens worden over de film, dat we het allemaal ook een leuke film vinden. En het komt er in de praktijk op neer dat films waar geweld en oorlog een rol in speelt, weinig kans maken. En dat wij daarom echt ongeveer elke animatiefilm die er bestaat en is uitgegeven op deze planeet in de afgelopen 60 jaar, hebben wij wel gezien. En daar zitten echt hele goede bij. Als je nog tips wil voor een paar hele onbekende, loop even naar Nathan, Annemarie of mij toe na afloop van deze dienst. Bij ons thuis dus liever de Super Mario Bros. Brothers dan Saving Private Ryan. Om het maar eens even heel praktisch te maken voor de filmkenners. Maar nu zitten we in de Efezebrief en moeten we het vandaag gaan hebben over oorlog en strijd. Over onzichtbare bovennatuurlijke machten en krachten. Deze brief, als je de afgelopen weken hebt meegereisd met ons, het begon zo mooi met dat gebed van Paulus over een verlangen om dieper te groeien, in te wortelen in geloof. En dan krijgen we die hoofdstukken. Martijn heeft vorige week denk ik bij jullie ook gepreekt. Heeft hij ook zijn witte overal aangedaan? Niet? Bij ons wel. Dat was echt supermooi. Dat heeft hij al een keer gedaan. Oké. Okay. Over de oude ik afleggen en de nieuwe identiteit in Christus aandoen. Hoofdstuk 4. En dan gaat dat hoofdstuk nog even door met een paar hele praktische tips. Over het leven in de gemeente, over het leven in het huwelijk, over het leven in het gezin. En dan komen we aan. En dan zegt Paulus ten slotte. En dan komt hij even met een best wel stevig slotstuk. Zoals Paulus bekend staat, niet altijd makkelijk, soms echt moeilijk, maar tegelijkertijd ook wel weer helder. Hij is een beetje vaag, maar tegelijkertijd ook wel weer concreet. En zo'n laatste hoofdstuk over machten en krachten voelt soms beangstigend. Maar tegelijkertijd wil ik het vanmorgen ook laten zien dat hij ten diepste bemoedigend wil zijn voor ons vandaag. Het hele laatste hoofdstuk is een samenvatting van zijn hele brief, waarin hij eigenlijk zegt, met alles wat je meemaakt als gelovige, weet ik dat het soms ook gewoon strijdend is. dat het soms vechten voelt om dieper te groeien in je geloof. En als je het aan mij vraagt, is dit ook een ontzettend belangrijk hoofdstuk voor onze tijd, voor onze kerk, voor onze generatie. Ik kan niet vandaag dit hele stuk wat ik heb gelezen uitdiepen. Ik wil me vandaag focussen op de eerste verse, waarin hij het dus heeft over die strijd die wij te voeren hebben over, tegen de geestelijke machten en krachten. En Paulus, en het is ook een beetje inherent aan het Grieks waarin hij schrijft, die zegt daar dus een paar hele ingewikkelde zinnen over. En wat ik heb geprobeerd te doen, is die hele eerste passage is samen te vatten in 5 stappen. Dan laat die slide me even zien. En dan zie je, en je kunt, we gaan hem even van onder naar boven lezen. Deze brief, deze passage gaat Paulus, zijn diepste doel is dat wij stand kunnen houden in ons geloof. Dat we kunnen tegenstand kunnen bieden aan machten en krachten, geestelijke machten die klaarblijkelijk aan het werk zijn. Vers 13b. Ja, zegt hij, als je dat wil, heb je echt superkracht nodig. Dat kunnen we niet uit onszelf. Vers 10. En daarom moeten we de hele wapenrusting van God aannemen en dragen en er alles mee doen. Zoals het staat in vers 11 en vers 13. Maar daaronder zit dus dat hele spannende waar hij mee begint. Er zijn dus krachten bezig in deze wereld die wij niet de baas kunnen uit onszelf. En dat is spannend om het daarover te hebben. Maar de basisgedachte van Paulus is dat er dus krachten aan het werk zijn die wij niet zien. Hemelse vorsten noemt hij ze, de heersers en de machthebbers van de duisternis. En tegen de kwade geesten in de hemelsferen hebben wij te strijden. En door de Bijbel heen zien wij dat dit een soort patroon is. De Bijbel erkent volop een geestelijke onzichtbare wereld. Sterker nog, het gaat erover in de Bijbel. En de Bijbel heeft steeds 2 werkvelden van die machten en krachten in beeld. En die staat in de volgende slide. Als de Bijbel spreekt over geestelijke machten en krachten, dan spreekt de Bijbel dat die machten bezig zijn met de wereldpolitiek. Zeg maar wat wij de geopolitiek noemen. Dus wat er in de wereld op grote schaal gebeurt. Maar de Bijbel spreekt ook steeds over de gedachtenwereld. Dat die machten en krachten niet alleen de wereld beïnvloeden, maar ook ons persoonlijk denken. En mijn overtuiging is dat Paulus het vooral over die laatste wil hebben, ga ik zo op in. Maar om je even een illustratie te geven van die eerste, dat geestelijke machten en krachten zich ook bemoeien, een soort van met de wereldpolitiek, een klein stukje voor de nerds uit Daniël 10. En Daniël 10 gaat over een ontmoeting die Daniël heeft met een engel. En dat alleen is al interessant natuurlijk. Hij ontmoet een engel en hij doet daar bijna woordelijk verslag van. En dan gaat dat gesprek zo. Die engel zegt, wees niet bang Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen, door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen lang tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, ook wel aartsengel genoemd, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië alleen stond. Kunnen we nu verder niet altijd diep op induiken, maar je ziet hier, dit gaat niet over vorsten zoals koning Willem-Alexander die met zijn oranje stropdas of met zijn Curaçao shirt ergens iets staat aan te moedigen. Dit gaat over machten en krachten die zich ergens met de geopolitiek bezighouden. En als je daar meer over wil weten, dan kunnen we daar echt nog eens een keer een prekenserie over houden, maar dat kunnen we niet vandaag erbij pakken. En vooral niet omdat ik denk dat Paulus het niet over deze vorm van machten en krachten heeft. Ik denk dat het wel soms zo geïnterpreteerd is, dat dit hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting daarover lijkt te gaan. En ik zit in een spanningsveld, hè? Ik wil aan de ene kant dus echt heel vrijmoedig spreken over die machten en krachten. De dingen die je niet kunt zien, maar die er volgens mijn diepste overtuiging er echt wel zijn. En waar we het over moeten hebben als kerk. En tegelijkertijd begeven we ons in een spanningsveld. Juist vanwege dit politieke. Wie de correspondent leest, las een aantal weken geleden een heel uitgebreid artikel. Dat ook juist het gedeelte wat wij vandaag lazen een bron was voor de kapitoolbestormers op 6 januari 2021 in Amerika. En dan doe je volgens mij Paulus geen recht en doe je God geen recht. En zonder nu in een politiek debat te willen verzeild raken, vind ik dit wel dat we dit moeten benoemen. En wat we ook vandaag in vrijmoedigheid zeggen over machten en krachten, ik wil je uitleggen dat Paulus het hier vandaag vooral gemunt heeft op onze gedachtenwereld. En niemand kan hier vandaag uit deze zaal weglopen en ook zeg maar enigszins gemotiveerd voelen om de wapens fysiek tegen een ander mens op te pakken. Laat dat helder zijn. En toch moeten we het over die machten en krachten gaan hebben. Want juist, en ook dat God ze soms in de geopolitiek gebruikt, maar wat ik wil benoemen, is dat wat ik wil laten zien, is dat God die wij lief hebben en dienen, juist betrokken is op onze maatschappij en op ons persoonlijk leven. En dat is nooit een aanleiding om andere mensen geweld aan te doen. God is betrokken ook op de wereldpolitiek. Hij is betrokken om het gevecht om Jeruzalem. Hij is betrokken om de christenvervolging in Nigeria en in Noord-Korea. Maar hij is ook betrokken op de klimaatcrisis, waar wij mee te dealen hebben. En hij is betrokken op de hoge burn-out-cijfers bij Gen Z. En dat is dus die combinatie van de wereldpolitiek en de persoonlijke gedachtenwereldsfeer. Maar het is net als met een zonnebril, die je wellicht heel veel hebt opgehad de afgelopen tijd. Een zonnebril moet je opzetten als het zonnig is. En je kunt hem ook verkeerd gebruiken. En als je een zonnebril opzet in een donkere ruimte, dan mist hij zijn doel. En dan richt het alleen maar kwaad aan. En zo moeten we ook zorgvuldig kijken naar wat Paulus hier zegt over de geestelijke wereld. En wat ik al zei, ik denk dat hij het vooral bedoeld heeft op onze persoonlijke levenssfeer. En dat maakt het niet minder heftig overigens. Maar laten we eens teruggaan in deze Efezebrief naar hoofdstuk 2. Daar lezen we namelijk een passage waarin hij eigenlijk naar terugverwijst hier in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 2 staat dit. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld, met kleine letter G. De heerser over de machten in de lucht. Zie je dezelfde taal? De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als wij. We volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Ook in andere brieven praat Paulus veel over de God van deze wereld. En Jezus zelf heeft het hierover. Op twee passages noemt hij het letterlijk ook zo, in Johannes 12 en Johannes 14. En ik zal aan het eind van de dienst, komt er een QR-code, dan kun je mijn notities allemaal downloaden. Kun je ook de tekstverwijzingen naar Johannes lezen. Kun je daar rustig thuis nog eens wat over mijmeren en doordenken en de woorden van Jezus zelf hierover lezen. Maar mijn stelling is dat de fysieke wereld en de geestelijke wereld in termen van de Bijbel veel dichter bij elkaar liggen dan wij in ons dagelijks leven vaak denken. En in mijn tijd toen ik studeerde was het not done om wetenschap en God bij elkaar te brengen. Maar ik zie wel een tendens dat weer iets meer normaal gaat worden. En we leven in een samenleving waarin die niet zichtbare wereld en zichtbare wereld ook wel weer meer aan het vermengen zijn. De directeur van Anthropic, dat is een van de grootste AI-bedrijven, die zei onlangs dat wat dus zeg maar wetenschappelijk gezien een soort logisch programmeerbaar taalmodel is. Hij zei over AI, we blijven dingen tegenkomen die mysterieus of zelfs verontrustend zijn. En eigenlijk sinds Einstein energie en massa al verenigde, kun je niet meer zeggen dat fysiek en geestelijk 100% van elkaar te scheiden zijn. Voor de liefhebbers van natuurkunde, Einstein noemde kwantumverstrengeling, dus de deeltjeswereld, een spookachtige werking op afstand van deeltjes. Weird. Maar de geestelijke wereld en de fysieke wereld zijn meer met elkaar verbonden dan je denkt. Hoe houd je dan stand in een wereld van algoritmes die je zelf niet kunt zien? Onzichtbare mentale druk die je misschien ervaart. En hoe zit dat nu volgens de Bijbel? En dan blijkt zo'n 2000 jaar oude brief ineens weer heel erg relevant voor onze tijd. En het eerste wat Paulus ons leert met deze passage is, we moeten ze maar in de eerste plaats erkennen. Erkennen dat er geestelijke machten en krachten op ons pad komen. maar dat we ervoor kunnen kiezen om er tegen te strijden en uiteindelijk stand te houden. Maar hoe zien die machten en krachten er dan uit? Wat kenmerkt ze dan? Hoe kun je ze in je eigen leven misschien wel gaan herkennen en erkennen? Zonder dat het wakko wordt. Nou, laten we eens luisteren wat Jezus zelf over deze machten en krachten zegt in Johannes 8. Hij, de duivel, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. En Paulus in de brief aan de Korinthe omschrijft deze Satan, deze onzichtbare macht, ook nog op een mooie manier. Hij zegt, dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het licht dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar, zegt hij, ze zullen krijgen wat ze verdienen. Die bovennatuurlijke machten en krachten die op onze gedachtenwereld inbeuken, die hebben dus een aantal kenmerken. Ze laten ons in de eerste plaats God ongehoorzaam zijn. Ze zetten een andere God op de troon van ons leven. Dat is altijd het doel van geestelijke machten en krachten. Dat we niet God, het hoofdletter G, dat we niet Jezus, om het maar even in onze evangelische termen te zeggen, op de troon van ons hart zetten, maar iets anders wordt belangrijker. Daar kun je altijd aan toetsen of je eigen gedachtenwereld nog op orde is. Want hoe doet zo'n macht dat? Door ons leugens te vertellen, horen we Jezus vertellen. En ze willen ons verleiden. Soms doet hij zich voor als een engel van het licht. Lijkt het dat je op de goede dingen aan het doen bent? Lijkt het alsof het fijn voelt, zegt Gen Z? Als het goed voelt, is het toch goed? Dat is maar zeer de vraag. Zo herken je een beetje de machten en krachten die in ons op ons aan het werk zijn. En herken je dat, de leugens, om het daar maar eens over te hebben? Dat iemand tegen je zegt, jij telt niet mee in deze maatschappij. Of iemand met jouw afkomst zal nooit de top bereiken. Als je uit Twente komt, dan ken je die. Je kunt nooit een goede partner zijn. Mijn talenten worden niet gezien. Hoe mijn baas behandelt, het is gewoon onrechtvaardig. Mijn lichaam is niet mooi genoeg. Ik kan deze verslaving echt nooit te boven komen. Het zit zo diep in mijn brein. Het zijn de leugens van onze generatie. Het zijn de leugens van onze tijd. En het kenmerk van machten en krachten is dat je deze leugens gaat geloven in je leven. Het effect is dat je niet tot je recht komt. Het effect is dat je niet het doel bereikt van je leven waartoe God je gemaakt heeft. Het loopt uiteindelijk dood. Hoe mooi het soms ook klinkt. Het is de oude ik. En daartegenover staat dat we een nieuwe ik mogen aantrekken. En dan zegt Paulus wat we moeten doen om daartegen te strijden. En het zou zo mooi zijn geweest als het moment waarop je Jezus in je leven aanneemt, of het, van mijn part het moment waarop je wordt gedoopt, dat dat ook het moment van de grote omkeer zou zijn. Dat je vanaf dat moment nooit meer aangevallen zou kunnen worden. Dat God het zo zou hebben bedacht dat vanaf dat moment we gewoon een soort schild om ons heen krijgen, waar we zelf niks aan hoeven te doen en alle pijlen zijn weg en het leven is één glorie, halleluja. En by the way, je krijgt nog een gratis auto ook en alles wat je verder maar denkt. En dat is niet het beeld wat Efeze 6 ons voorschotelt. Nee, het Efeze 6 zegt, doe twee dingen. Trek de wapenrusting aan en neem de wapens van God op. Vers 11 en vers 13. Het is dus niet zo dat het helemaal weg is, die strijd. Nee, je staat en je blijft er middenin. En de grote puzzel is natuurlijk, waarom heeft God dat zo bedacht? Maar laten we hem eerst eens ontrafelen. Trek de wapenrusting van God aan. Volgens mij gaat dat over identiteit. Verwijst Paulus hier terug naar zijn eerdere hoofdstuk. Trek Jezus aan. En dan zegt hij, als je die wapenrusting doorgaat, trek nou de waarheid aan. Zorg nou dat jouw identiteit ligt In de dingen van God, zoals die later worden omschreven. Waarheid, redding, vrede. Al die aspecten van die wapenrusting die je later zult zien. Je mag ze aantrekken als een identiteit. Dat is wie je bent. Ken dat. Ken die waarheid van God. Maar tweede, zou je kunnen omschrijven, en dat is interessant, zegt Paulus, neem daarop de wapens op. En dat is wat minder identiteit, daar zit wat meer activiteit in. Paulus zegt dus, ja, eigenlijk zegt hij, om het met Johan Cruijff te zeggen, de aanval is je beste verdediging. Ik schakel jou in om je eigen verdediging neer te zetten. Je zult er echt wat voor moeten doen. Ik wil je dingen geven, maar je zult er ook zelf echt wapens voor op moeten nemen en zelf actief voor moeten worden. Je moet je identiteit aantrekken om staande te blijven, maar je moet er ook actief mee worden. En waarom? Mijn filosofie is dat God dit doet omdat hij daarmee de eer krijgt voor alle strijd in de wereld. En ik zal die uitleggen. God schakelt jou en mij dus in om die overwinning niet alleen maar te ontvangen, maar er ook echt zelf iets voor te moeten doen. Omdat hij daarmee, denk ik, iets wil laten zien aan de wereld. Wil laten zien dat hij leeft en dat hij leeft en effect heeft op jou en mijn persoonlijk leven. Luister goed. God doet dat dus om aan de wereld te laten zien dat hij leeft. En niet alleen doordat Jezus is opgestaan, maar ook dat zijn kinderen zelf strijden voor waarheid, strijden voor vrede, zelfs strijden voor de bescherming van hun eigen leven. Efeze 3 geeft ons daar een sleutel voor. Hele belangrijke tekst in de Bijbel voor ons als kerk. Zo zal nu door de kerk, jij en ik, hè? Jij en ik, met God, met die wapenrusting aan. De wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. Het is een mysterie waarom, maar ik ben er super enthousiast over. Dat God de machten en krachten in de hemelsferen wil laten zien hoe wijs en hoe goed zijn plan is en hoe liefdevol hij is, dat hij zijn eigen kinderen daarvoor als soldaten inzet. En dat maakt het niet makkelijk voor ons, hè? Maar dat is wel hoe God zijn plan hier ontvouwt, zegt Paulus. Midden in de strijd krijgt hij de eer. Midden in de strijd zien alle machten en krachten van Satan en zijn handlangers wie de echte koning der koningen is. Als wij de wapenrusting aandoen en opnemen. En om ons in te schakelen, geeft Paulus dus een wapenrusting. En ik kan er niet in detail op ingaan, maar ik wil je één interessant iets laten zien. Ik heb daar een tabelletje voor, die kun je straks ook downloaden. Paulus lijkt al zijn taal voor die wapenrusting van God uit het Oude Testament te halen. Bijvoorbeeld, hij heeft het over de waarheid als gordel. Hij citeert hiermee Jesaja 11, de Griekse variant ervan. Gerechtigheid als harnas, Jesaja 59, hij gordde het harnas van gerechtigheid aan. En zo haalt hij al die zes elementen van die wapenrusting uit het Oude Testament. En de meeste op één na komen uit profetieën van Jesaja. En die profetieën gingen over de komende Messias. Die gingen over de redder. Degene die het onrecht om zou draaien in recht. En dat is mooi. De wapenrusting waarvan Paulus zegt, die mogen wij aantrekken en opnemen, is de wapenrusting die past bij de omschrijving van de Messias, zoals die door Jesaja wordt voorspeld. En daarmee is ontzettend belangrijk om je dit te realiseren. De wapenrusting van God, wij noemen het trouwens vaak geestelijke wapenrusting, maar Paulus kiest dus bewust, het is de wapenrusting van God. Het is de wapenrusting waarmee Jezus zelf streed. Volgens Jesaja. Het is de wapenrusting waarmee Jezus zelf was uitgerust. En het is de wapenrusting waarmee Jezus zelf de machten en krachten heeft overwonnen. Colossenzen 2. Hij, Jezus, heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus Jezus over hen getriomfeerd. Dat is nog eens een finale winnen. Niks blessuretijd, niks strafschoppen, gewoon bam. In de reguliere speeltijd machten en krachten overwinnen. Dat is goed nieuws. En, zegt Paulus, de wapenrusting waarmee Jezus dat deed, hier heb je ze. Ga er maar mee aan de slag. Succes. Belofte, je houdt stand. Dit is Efeze 6 in een notendop. En wat betekent dat nou voor ons? Enorm veel. Die verslaving aan te veel eten waarmee jij worstelt. Of dat steeds maar verlangen om weer nieuwe, dure spullen te willen komen, omdat het weer Amazon Prime Day is geworden. Of die verslaving aan pornografie waar je al jarenlang in vastloopt. De leugens over je beperkingen, over je identiteit, over je afkomst waar je in bent gaan geloven, overwonnen. En je mag ze elke dag weer overwinnen, omdat de kracht daarvoor je wordt gegeven. En daar moeten we het over hebben. Vers 10. Nu komt hij voor Bible Nerds, de beelddenkers komt zo. Er staat in vers 10 in de NBV, ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Dat is hoe de NBV het vertaalt. Maar nu de HSV, die doet het iets preciezer. Vergeet even de Griekse woorden, kom ik zo op. Verder, mijn broeders, zegt de HSV, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Waar de NBV zegt, zoek, wat volgens mij iets actiefs is, zegt de HSV volkomen terecht, wordt gesterkt. Dat is een leidende vorm, noemen we dat in de taal. Dat is passief. Voel je het verschil? Als ik iets moet zoeken, dan moet ik zelf heel erg moeite doen. En dan raak je misschien gefrustreerd en dan geef je het op. Wordt gesterkt is, ontvang. En dat staat er in het Grieks. Wordt gesterkt. Je hoeft het niet uit. Ja, het is dus een hele paradox iets. Hè? God zet ons in actie. Maar de wapens waarmee we in actie mogen komen, worden ons wel gegeven. Dat is volgens mij de essentie van wat hier staat. Er worden jou en mij die wapens gegeven, de wapenrusting gegeven die Jezus zelf aan had om te strijden. En dan worden we daarin actief. En dan die drie woorden. Een prachtige zin, hè? Word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En Paulus gebruikt hier dus voor de woorden macht en sterkte en kracht, gebruikt hij drie verschillende woorden in het Grieks. Ik heb ze er even bij gezet, dat je kunt zien dat er in het Grieks echt drie verschillende termen wordt gebruikt. Waarom doet hij dat? Je zou kunnen denken, ja, om zijn eigen woorden kracht bij te zetten, zoals wij ook leren in sprekerstrainingen, dat je dingen in drievoud moet zeggen of zo. Maar dat is hier denk ik niet het geval. Het is geen retorisch trucje wat hij doet. Hij gebruikt hier drie woorden die alle drie een eigen functie hebben, die hij steeds in zijn brieven gebruikt met een functie. Dat achterste woord, macht, ischuos in het Grieks, dat staat voor de identiteit van Jezus, van God. God is machtig. Period. En vervolgens, omdat God machtig is, kan hij macht weggeven. Zit er dus potentie in die macht. Er zit, als iemand krachtig is, heeft hij dus vermogen. Het is een beetje zoals een auto. Als je een hele sterke auto hebt, ja, is die auto sterk. Maar daarmee heb je dus vermogen om iets te doen. En de uitwerking daarvan is dat eerste woord, wat wordt gebruikt, wordt gesterkt. Daar staat het woord dynamiet zit erin. Dynamoiste, de passieve vorm in mijn beste Grieks. Dynamiet, dat is de impact van kracht. En nu zie ik een aantal mensen afhalen. Dit is best moeilijk. Wees het ook. Dus ik heb nagedacht, hoe kan ik dit nou beeldend maken? En dan kom ik toch weer terug bij die tekenfilms van die animatiefilms van de familie Koning. Dan moeten we toch even over de Super Mario Bros. Hebben. Wie van jullie kent de Mario Brothers, Luigi en Mario? En dat computerspelletje dat je door een soort onmogelijke wereld heen moet. Een wereld waarin er allerlei machten en krachten op je afkomen. Waarin je hoger moet springen dan je kunt springen. Waarin je sterker moet zijn dan je eigenlijk sterker bent. Waarin je groter moet zijn dan je daadwerkelijk bent. Nou, is dat geen mooie parallel voor wat Paulus hier schetst? En Mario, die ziet daar tegenop, net als wij. En net als jij misschien. En in de film, de Mario Bros, daar legt Peach, prinses Peach, doet hem even voor hoe dat dan werkt. Hoe je dan die in die wereld stand kunt houden. En het is eigenlijk een fantastische analogie van wat Paulus hier in Efeze zegt. Kijk maar even mee naar een fragmentje.
If you can finish this, you're coming with me. Watch and learn.
That was amazing. Wait, how am I supposed to do that?
With the power-ups. They give us special abilities.
Ugh, really?
Go on, eat it.
Now this has to be a mushroom, because I just hate mushrooms. And okay. Are you sure there's not like a...
Down the hatch. Yep, there it is, and all gone.
Oh, not cool. Whoa! I'm tall.
And strong. And you can jump.
Oh, I got this. No problem.
Ja, power-ups. Dat blok, dat is Gods macht. Die mushroom is die geestelijke of die wapenrusting van God. De potentie van die macht voor jou en voor mij. En dan kun je sterker zijn dan je ooit dacht te zijn. Je bent groter dan je denkt en je kunt verder springen dan je dacht. En misschien zit jij hier wel en heb je dezelfde vraag als Mario. How am I supposed to do that? Maar dit is de kracht die God ons aanreikt. Word gesterkt. Zoals de Filippenzenbrief zegt, ik kan alles aan door hem die mij kracht geeft. De God die de machten en krachten heeft overwonnen en die het met hun leugens, die machten en krachten die het met hun leugens en verleidingen op jou gemunt hebben, biedt jou vandaag zijn power-ups aan. Zijn waarheid, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn geloof, redding en zijn woord. Om aan te trekken en om mee te oefenen. Om je identiteit te vinden in zijn identiteit. Om je overwinning te vinden in Gods overwinning. En om je eer en waardigheid te vinden in de eer en waardigheid van God. Je bent groter dan je denkt. Je bent sterker dan je denkt. En je kunt hoger springen uit de modderpoel van ellende en van leugens dan je denkt. Dat is hoe de Efezebrief eindigt. Hij eindigt met een oproep aan jou en mij. Om te gaan staan en die wapenrusting van God aan te trekken. Ik wil afsluiten met gebed. Zullen we allemaal gaan staan? Misschien wil je alvast je ogen sluiten. En ik ga je vragen en ik wil voor je bidden. Ik wil voor ons allemaal bidden. Maar strijden vraagt moed. En ik ga iets moedigs van je vragen. Als jij in je leven op de een of andere manier je verstrikt voelt in macht en krachten die jouw gedachtenwereld bestormen. En je verlangt naar een power-up. Wil je dan gewoon kort je hand opsteken? Je hoeft verder niks te doen. Gewoon om moed te hebben om hem aan te doen. Dankjewel. Come on. Ik ga voor je bidden. En ik wil je aanmoedigen, je mag je hand weer naar beneden doen. En als je dat hebt gedaan, om ook tijdens de volgende liederen naar het ministry team te lopen, die persoonlijk voor je willen bidden. Je hoeft hen niet alle details te vertellen. Maar als je dat fijn vindt, deze mensen zijn er voor je. Maar laat me ook voor ons bidden. Heer, hier is uw kerk. Hier is uw kerk die wil staan in de macht en de sterkte van uw kracht. En u hebt gezien, Heer, hoe we worstelen. Hoe de machten en krachten van de duivel inbeuken op onze gedachtenwereld. Soms zichtbaar, maar zo vaak onzichtbaar. Heer, en ik bid u voor uw kerk. Ik bid u voor al die mensen die net hun hand opstaken of die dat wilden doen, maar het even niet durfden. Heer, kom met uw kracht. Kom, Heer, en geef ons de moed om 's ochtends op te staan en ons leven in uw handen te leggen. En komt u dan met die belofte dat we worden gesterkt door u. Heer, we bidden dat de kracht die u uit de dood deed opstaan meer en meer werkbaar mag zijn in ons leven. Dat we verleidingen zullen weerstaan. Dat we uit verslavingen worden getrokken omdat u dat kunt. Omdat u de macht en krachten hebt overwonnen toen u stierf aan het kruis. En zo beleiden en proclameren wij hier als kerk vanmorgen overal die machten en krachten dit. Want aan hem, die door de kracht die in ons werkt met machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de Heer toe in deze kerk en in Christus Jezus. Van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Uw naam zij geprezen, Heer, de naam over alle namen. Wij prijzen u voor hier. Heer, hier is ons leven. Gebruik u om te sterken tot de macht van uw kracht. Wij prijzen uw naam. Amen.
U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor.